Hebreeën 12. En dan gaan wij een verwoede poging doen om de Hebreeënbrief af te ronden. Dus, als jullie in slaap vallen, dan hebben jullie een voordeel dat er geen vensters zijn dat je diep naar beneden kan storten. Ja. Daarom dan ook, daar wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij alle last en de zonde die ons licht omstrikt afleggen en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl we zien op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor hem lag het kruis heeft verdragen, terwijl hij de schande heeft veracht, en die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Want let op hem die zo'n tegenspraak door de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. Nou, de thematiek van Hebreeën is genoegzaam bekend, zo onderhand, denk ik. Joodse christenen, die toch wel erg neigden naar de terugkeer naar het Jodendom. En de schrijver van de Hebreeënbrief, die vervolgens in details treedt om aan te geven dat het Jodendom weliswaar een door God ingegeven godsdienst was, maar wel een schaduw, niet het echte. Dat het een voorafschaduwing was van dat wat de Heer Jezus zou gaan opleveren. We hebben in Hebreeën 11 hebben we een hele lijst met geloofsgetuigen gezien, langsgelopen. En die geloofsgetuigen die hebben eigenlijk het doel om duidelijk te maken dat je vandaag de dag in het leven niet leeft op grond van aanschouwen, maar dat je leeft op grond van geloof. Dat die Hebreeën, die misten wat, die hadden hun godsdienst, hun Jodendom opgegeven om de Heer Jezus te volgen. Maar die kregen er alleen maar ellende voor terug. Vervolging en roof van bezit en vijandschap en ze mochten niet meer in de tempel zijn. En allemaal van dat soort dingen. En dan legt de schrijver uit van ja, maar dat hoort bij het geloof. Als je Christus wil volgen, dan hoort erbij dat je dingen opoffert, dingen geeft, zonder dat je meteen daarvoor een beloning krijgt. Hebreeën 11, vers 1 hadden we gezien. Het geloof is de zekerheid van wat je hoopt, de overtuiging van wat je niet ziet. Dus dat wat je hoopt, dat wat God toezegt, de beloften van God die komen, maar die wachten nog een tijd. En in de tussentijd mogen wij ons vastklampen aan geloof. En God en de Heer Jezus, de tempeldienst die God heeft ingesteld, die kunnen we niet zien, die is in de hemel. Maar door het geloof kunnen we daar wel deel van uitmaken. En dat is wat Hebreeën 11 doet. Die zegt dat eigenlijk alle grote geloofshelden in het Oude Testament op grond van hetzelfde geloof hebben geleefd. Ze hebben iets gezien van God wat de anderen niet zagen. En ze hebben iets gehoopt wat God gaat geven, maar wat ze niet hebben meegemaakt in hun leven. Nou, dan komen we in hoofdstuk 12. In hoofdstuk 12 wordt die wolk van getuigen genoemd. Dat zijn die geloofshelden uit hoofdstuk 11. En dan komt hoofdstuk 12. Heb je het goede hoofdstuk, Peter? Want het apparaat Google moet wel opletten, hè? Dat,
ik las even met je mee.
Ja. Ja. Goed. En dan staat er in hoofdstuk 12 dat als we die geloofshelden om ons heen hebben, en de bedoeling is dan van die woorden dat als het ware hoofdstuk 11 ons aanspoort, aanmoedigt om in datzelfde geloof van hen door te wandelen, dat wij dan met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Dat wij aan het begin staan of halverwege van onze geloofstijd hier op aarde, dat we er nog niet zijn. Maar die geloofshelden, het Hebreeën 11 en allegenen die natuurlijk ons voorgegaan zijn, onze voorouders die in het geloof zijn heen gegaan, maar dat die de eindstreep gehaald hebben, maar dat wij die eindstreep nog niet behaald hebben. Dat wij nog die wedloop moeten lopen. En dan is de aanmaning, de vermaning, is niet om heel goed naar Abraham te kijken, of naar Abel, of naar Mozes, of naar wie dan ook, maar naar één persoon te kijken, de grote hoofdpersoon van de brief aan de Hebreeën, de Heer Jezus Christus. Vers 2, terwijl wij zien op Jezus. Als je de Hebreeënbrief zou moeten samenvatten, dan zou dit een samenvatting zijn. Zien op Jezus. Dat vonden we al in hoofdstuk 2. Daar stond dat ook. Daar stond in 2 vers 8, dat was een tekst uit de psalmen, dat de aarde onderworpen is aan de mens. En er staat in Hebreeën 2 vers 9, maar nu zien we nog niet alles aan hem onderworpen. We zien nog niet dat de hele wereld buigt voor de Heer Jezus Christus, maar wij zien Jezus. En dan komt er een lange zin van hoe we hem zien. We zien hem in zijn verleden hier op aarde en we zien hem nu met heerlijkheid gekroond in de hemel. En datzelfde zien we in Hebreeën 12. Ons geloof richt zich op de Heer Jezus Christus. Hij is de hoofdpersoon van ons geloof en hij is ook de enige reden dat wij er zeker van kunnen zijn dat wij de eindstreep halen als wij ons oog gevestigd houden op hem. Dan wordt er nog iets van gezegd wat er in Hebreeën 2 ook stond. Dat hij geleden heeft op aarde, heeft het kruis verdragen, Hebreeën 12 vers 2. Hij heeft de schande veracht, maar hij is ook gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. En dat is de Hebreeënbrief. Die heeft aan de ene kant heel veel oog voor het lijden, het verzoenend lijden van de Heer Jezus Christus, het offer wat hij gebracht heeft. Dat hij op aarde gekomen is om zichzelf te geven als een hoge priester. Maar de Hebreeënbrief schetst ook dat hij nu zit in de hemel, aan de rechterzijde van de troon van God. En als we nu naar Jezus zien, dan zien we niet een gekruisigde op aarde, maar dan zien we de verheerlijkte Heer in de hemel. En dat is waar wij naar mogen kijken. En vers 3, en dat mooie van die laatste twee hoofdstukken van de Hebreeënbrief, is dat de schrijver het heel praktisch maakt. Die legt steeds de link tussen die geestelijke principes, dat geestelijke zicht, en de praktijk waar die Hebreeën mee aan het worstelen waren. Let op hem die zo'n tegenspraak door de zondaars tegen zich verdragen heeft, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. Want die Joodse christenen, die hadden ook tegenspraak te verduren van hun geloofsgenoten, hun Joden. En die hadden het ook moeilijk. En vervolgens zegt die schrijver van de Hebreeënbrief, maar let eens op de Heer Jezus. Die heeft destijds precies datzelfde doorgemaakt. Die heeft ook doorgemaakt dat mensen zich tegen hem verzetten. En uiteindelijk heeft hij de eindstreep bereikt. Hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dus wij mogen dat voorbeeld als het ware kopiëren. We mogen op hem letten. Vers 2 staat zien op Jezus. In vers 3 staat let op hem. Met andere woorden, van hij is degene met wie we ons mogen bezighouden. Opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. Die Hebreeën, die hadden nogal wat te stellen. Die hebben we gelezen in hoofdstuk 10. Daar stond op een gegeven moment in vers 34. U hebt meegeleden met de gevangenen en de roof van uw bezittingen met blijdschap aanvaard. Dus blijkbaar waren zij door hun geloofsgenoten of door wie dan ook beroofd van alles wat ze bezaten. En werden ze uit de gemeenschap gestoten. Ze hadden dus heel veel offers gebracht al. En vervolgens zegt Paulus, als dat de schrijver is, die zegt in Hebreeën 12 vers 4. Maar jullie hebben weliswaar heel veel gegeven voor God, maar het is nog niet genoeg. U hebt nog niet ten bloede toe tegenstand geboden in de strijd tegen de zonde. Met andere woorden, het lijden wat jullie hebben meegemaakt is wel lijden, maar het is nog niet het lijden in de volle maat die je kunt die je kan overkomen als je Christus volgt. Je hebt nog niet ten bloede toe, je hebt nog niet met je leven, als het ware, dat bekocht. En ik vind het zelf altijd wel een moeilijk vers, want wij leven natuurlijk zelf in Nederland in een welvarende tijd met niet zo heel veel vervolging en tegenwerking. Maar er zijn heel wat teksten in de Bijbel die aangeven van kijk, als je Christus volgt, discipel van Jezus bent, dan zul je tegenstand ervaren, dan zul je lijden ervaren. Je bent bestemd om ook verdrukt te worden. Dat zijn ook teksten die in de Bijbel staan. Dus die Hebreeën die hebben heel wat offers gebracht en die krijgen voor hun kiezen dat ze nog niet ten bloede toe weerstand hebben geboden tegen de zonde. En de zonde is hier teruggaan naar het Jodendom. En wij hebben dan ons makkelijke leventje daartegenover, wat we misschien voor een deel ook aan onszelf te danken hebben, omdat we niet zo uitkomen voor ons geloof, heel vaak, ik tenminste. En dan komt er een gedeelte, vers 5 tot en met 11, en dat gaat over het lijden dat de Joodse christenen doormaakte. En dat wordt dan verbonden met het begrip tuchtiging. Tuchtiging, dat is niet straf, maar tuchtiging, dat wil zeggen opvoeding. En daar wordt uitgelegd, daar legt de schrijver uit, van als er moeilijke omstandigheden in je leven zijn, dan is dat iets wat de Vader op ons pad brengt om ons te oefenen in ons geloof. Dat is niet om ons te bestraffen, maar het is om ons dichter naar zijn hart te brengen. En dat is best lastig. Want wij zouden zeggen van ja, kijk, als je in de Heer gelooft, dan kan hij toch zo makkelijk het pad recht maken voor je en alle lijden oplossen. Dat zou veel simpeler zijn. Maar het is precies het omgekeerde wat God doet. Hij zegt van kijk, ik maak je leven moeilijker om je daardoor afhankelijker te maken van mijn genade en mijn liefde. En dan zegt de schrijver in vers 5, u hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt. En dan komt er een citaat uit de Spreuken. Mijn zoon, acht de tuchtiging van de Heer niet gering en bezwijk niet als u door hem bestraft wordt. Want wie de Heer lief heeft, die tuchtigt hij. En hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Met andere woorden, vers 7, God behandelt u als zonen. En dan wordt het voorbeeld geuit dat een vader zijn kinderen opvoedt, dat er soms bestraffing bij hoort, maar dat die bestraffing en die opvoeding een teken zijn van de liefde van de vader. En zo past de schrijver dat ook toe op de moeilijke omstandigheden van die Hebreeën. Hij zegt van kijk, wat jullie doormaken, dat is een bewijs van de liefde en de zorg en de aandacht van God. God heeft jullie lief en omdat hij jullie lief heeft, wil hij jullie meer geschikt maken om in zijn heerlijkheid en zijn tegenwoordigheid te zijn. En daarom hebben jullie ook al die moeilijke omstandigheden die jullie doormaken. Die mag je aannemen uit de handen van God. Zoals Job in zijn lijden ook moest leren om het lijden niet uit de hand van de Satan aan te nemen, maar uit de hand van God. God behandelt u als zonen. Vers 7 aan het slot, want welke zoon is er die een vader niet tuchtigt? Dus tuchtiging en opvoeding, dat hoort bij een vader. Vers 9, dan wordt er ook nog wel gezegd van, ja, maar als God je tuchtigt en God je opvoedt, zijn er ook nog wel een paar verschillen met hoe je aardse vader je opvoedt. Vers 9, wij hadden de vaders van ons vlees, dus onze aardse vaders, om ons te tuchtigen. En we hadden ontzag voor hen, zullen we dan niet veel meer aan de vader van de geesten onderworpen zijn en leven. Die vader van de geesten hier wil niet zeggen allerlei engelen enzovoort, maar de geesten van de gelovigen. De gelovigen die hebben God als vader, een geestelijke vader. En onze vleeselijke vader, onze aardse vader, is een vleeselijke vader. En dan staat er in vers 10, die aardse vaders die tuchtigden ons voor weinige dagen naar het hun goed dacht. Die aardse vaders die hadden nog wel wat beperkingen. Als we zelf vader zijn, dan weten we ook wat voor beperkingen je als vader kunt hebben. Zoals het ons goeddunkt. Dat is niet altijd wat het moet zijn. Maar hij, opdat wij aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Dus als God ons opvoedt, als God ons behandelt als vader, dan bedoelt hij dat hij ons geschikt wil maken om in zijn aanwezigheid te kunnen verkeren, dat we aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Die heiligheid komt nog een paar keer terug zometeen. Vers 11, nu schijnt alle tuchtiging weer op het ogenblik zelf geen reden voor vreugde, maar voor droefheid te zijn, maar daarna geeft ze aan hen die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Je moet ook een soort geestelijke volwassenheid kennelijk hebben om lijden wat God op je weg brengt, om dat te dragen, om daar door te groeien. Sowieso is lijden geen reden tot vreugde, staat er. Of God het nou brengt of wie dan ook, lijden is altijd moeilijk. Maar als God dingen op je pad brengt, dan heeft God daar een plan mee. En als je erdoor geoefend bent, dus als je geestelijk met God je weggaat, met de Heer Jezus je weggaat, dan word je er rijker van. Dan krijg je een vreedzame vrucht van de gerechtigheid. Dan komt er dus vrede En dan komt er dus gerechtigheid in je leven. Dat je recht doet, omdat je doet wat God je opdraagt om te doen. In Hebreeën 5 hadden wij ook die teksten waar de schrijver dan tegen die Hebreeën zegt van ja, jullie zijn een beetje traag geworden. Je had eigenlijk al leraar moeten zijn. Je had al vast voedsel moeten kunnen eten, maar je gedraagt je nog een beetje als een baby. Je moet nog gevoed worden met melk. En hier lijkt hij erop terug te grijpen en dan zegt hij van ja, kijk, als je een kinderlijk gelovige bent, dan raak je in paniek als het leven moeilijk is. Dan weet je niet wat je moet doen, want je snapt nog niet dat God niet voor vandaag alles goed maakt, maar het koninkrijk straks op deze wereld zal vestigen. En dat we vandaag de weg van lijden en van het volgen van de Heer Jezus moeten gaan. Dus in die zin vraagt het ook wel oefening, geestelijke oefening, om Gods plannen te doorzien en die toe te passen op je leven. Als je nog eens terugdenkt aan die geloofshelden uit Hebreeën 11, die hebben heel wat lijden doorstaan. En die hebben hele moeilijke perioden gehad. Maar ze hebben hun geloof nooit vaarwel gezegd. Ze hebben dat altijd vastgehouden. Omdat ze zagen op God en zagen op de beloning, zagen op de toekomst. En dat is wat God ook van ons vraagt. Dat wij ons oefenen om te zien op Jezus, om te zien op het einddoel en om zo koers te houden te midden van moeilijke omstandigheden. Nou, ja, je mag. Ja, het lastige is dat er is heel veel lijden, heel veel soorten lijden, maar wij kunnen dat verschil niet zien. Voor ons is er lijden en is er, ja, dat is het ongeveer. Hè? Maar hoe kan je beoordelen van wat lijden is? Bijvoorbeeld Job, die had lijden te ervaren, ja, wat uiteindelijk door God gebruikt werd. Maar de Satan was daar de aanstichter van. Dus als je dat gaat analyseren, wie bracht dat lijden nou? Was het door de Satan? Was het God? Heeft hij het zelf gedaan? Dan kom je eigenlijk niet goed uit. Maar je ziet wel dat God door het lijden heen zijn eigen relatie met Job aan het laten groeien is. En dat geldt denk ik ook voor ons lijden. Er is lijden wat we voor ons over onszelf afroepen. Dat we provoceren of andere dingen doen. Er is lijden wat te maken heeft met het volgen van de Heer Jezus, tegenstand. Er is lijden door ziekte en door armoede en alles wat je kan meemaken. En eigenlijk kunnen wij daar niet analyseren in welk vakje dat komt. Dus,
door wie het komt.
Dus ik denk zelf dat de enige manier als christen om daarmee om te gaan is gewoon het lijden aan te nemen uit de hand van God. En die vraag door wie komt het, waarom komt het, even een briefje te schrijven voor later als we in de hemel zijn. Maar dat het eigenlijk niet nu te bepalen is hoe dat komt.
Ja, maar er zijn dus wel mensen die zeggen, ja, God wil geen lijden, dus dat kan nooit van God komen. Dat is dus helemaal niet waar.
Nou ja, de zonde komt door de Satan, maar het lijden neem je als christen aan uit de handen van God. Als de Heer Jezus bij Lazarus komt, dan zegt hij ook, dit lijden is tot de verheerlijking van God. Omdat hij later Lazarus uit de dood zou opwekken. Ja, dat is lijden, wat bedoeld is om God te verheerlijken. Maar het is tegelijkertijd ook zonde en dood die voortkomen ten diepste uit de zonde in de schepping. Dus wat is het dan? Hè? Ik denk dat dit is een van de moeilijkste vragen van het geloof. Omdat het zo worstelt, zo botst met wat wij willen en wat we denken. En we niet in hokjes kunnen stoppen.
En er is natuurlijk ook wel lijden wat een gevolg is van je eigen zonde soms, toch?
Het is er ook, ja.
Dus dat jou iets gebeurt doordat je hebt gezondigd. Ja. Dat je ergens ziek door wordt. Of...
Ja, dat zie je in het Oude Testament, dat er soms ziekte en oorlog komt als gevolg van zonde. Persoonlijk of ook collectief, van heel Israël. Dat die dan God verruilen voor de Baals en dat God dan allerlei rampen en onheil over het volk brengt.
Ja, wat ik bedoel is meer dat het een natuurlijke consequentie is van soms van je gedrag.
Ja, dat je zelf onmogelijke situatie creëert waar je vervolgens aan leidt. Ja. Ja, dat heb je ook. Ja. Nee, dat is wat dat betreft heel, heel divers. Waar het hier om gaat, lijkt het te gaan om het lijden waar je geen invloed op hebt. Maar sowieso mag je het aannemen uit de handen van God en daar het opvoedende element van God in proberen terug te vinden. Hoe moeilijk dat ook is. Want dat is ook makkelijker te zeggen dan in de praktijk te brengen. En verder heb ik er ooit nog wel een boekje over geschreven trouwens. Wat verkrijgbaar is hier. Ik heb er ooit een boekje over geschreven. Wat verkrijgbaar is hier, moet ik het even boven pakken. Dat, ik heb laatst nog 200 van die boekjes gevonden. Dus, die liggen op zolder. Goed. Aanleiding van dit? Dat weet ik niet. Gewoon aanleiding van het lijden. Mysterie van het lijden heet dat. Ja. Goed, dat doen we dan later. Eerst maar even verder gaan. Want we zouden het proberen af te maken, Hebreeën. Dus we gaan jagen naar de afronding. Bij mij staat de jagen de heiliging op. Maar dat, Daarom richt op de slappe handen en de verlamde knieën en maak rechte paden voor uw voeten, opdat het kreupelen niet ontwricht, maar veel meer gezond wordt. Hier zijn een aantal praktische oproepen om als het ware, kom op, hou moed, hou vast, blijf vasthouden aan je geloof, aan Jezus Christus. En dan staat er in vers 14, jaag naar vrede met allen en naar de heiliging zonder welke niemand de Heer zal zien. Dus richt je op Christus, richt je op God en probeer je leven ook daarnaar in te richten. Ik denk dat we in de evangelische wereld soms wel een beetje doorgeslagen zijn naar het God houdt van mij en alles is goed en lofzang, halleluja. Maar juist in dit laatste stuk van de Hebreeënbrief vinden we ook een heel andere kant van God. Dat als God zoveel zegeningen voor ons heeft, dat hij ook vraagt dat wij ons toewijden. En niet een los leven leiden zo van God houdt van ons, dus dat maakt verder niet uit. Maar ons inspannen om ons leven in te richten zoals God dat bedoelt en zoals God dat wil. En eigenlijk is dat het thema van die laatste twee hoofdstukken. Jaagt naar de heiliging en de vrede met allen. En bij die heiliging, dus je afzonderen voor God, dat wil niet zeggen dat je heilig moet worden, dat ben je al. Nee, maar heiliging wil zeggen dat je toewijdt aan God, dat je je afzondert om bij God te horen, bij de Heer Jezus te horen, zonder welke niemand de Heer zal zien. Dus het is nodig om die open relatie met de Heer Jezus te voeden. Dat je heel radicaal die keus maakt voor Christus. En dan weer zo'n praktische aanmaning, vers 15. Terwijl u erop toeziet dat niet aan iemand de genade van God ontbreekt, dus let op elkaar, en dat er geen wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt. Ja, we hebben nou broccoli gegeten, geen wortels, maar je ziet wat wortels doen. Er zit vaak bitterheid in. Dus, goed. Daar bedoel ik niks mee, dat is een grapje. Maar een wortel van bitterheid, dat zijn uitdrukkingen die ons niet zo heel veel zeggen. Maar dat wil zeggen, zo'n zaadje, zouden wij zeggen, een zaadje van bitterheid wat in je kan gaan woekeren. En wat vervolgens de relaties ook met je mede-christenen en je mede-mens beïnvloedt. Wat we in deze laatste hoofdstukken zien, is dat behalve die relatie met Christus en met God, ook de relatie met onze mede-christenen voorop staat. De relatie met de mensen om ons heen, bijvoorbeeld ook de gevangenen worden een paar keer genoemd. Maar ook bijvoorbeeld in je huwelijksrelatie, die wordt in Hebreeën 13 bijvoorbeeld genoemd. Dus dat het feit dat je bij Christus hoort, dat gaat zich een uitwerking vinden in allerlei dimensies van je leven. En dan kan het ook zijn dat je een stukje bitterheid hebt. En die bitterheid die gaat zich uiten, die zal onrust veroorzaken. Daardoor kunnen velen verontreinigd worden. Je kan een hoereerder of ongoddelijke worden, zoals Esau. Met andere woorden, van let op jezelf. Pas op dat je de goede keuzes maakt. Je vastklampt aan het geloof en je leven probeert in te richten zoals God dat bedoeld heeft. En dan wordt hier het voorbeeld gegeven in vers 16 van Esau. Een ongoddelijke zoals Esau, die voor één gerecht zijn eerstgeboorterecht verkocht. Nou, Esau kennen we natuurlijk wel uit het Oude Testament. Die wordt hier even tussen neus en lippen genoemd. Jacob die had een eervolle vermelding in hoofdstuk 11. Esau krijgt een oneervolle vermelding in hoofdstuk 12. En wat wordt er van Esau gezegd? Die had honger en op een gegeven moment vond hij het eerstgeboorterecht dat hij de zegen van zijn vader Isaac mocht erven. Dat vond hij zo minderwaardig, dat verachtte hij, dat hij dat toen voor een gerecht verkocht heeft. En door list en bedrog heeft Jacob dat vervolgens zich nog toegeëigend. Dat weten we inmiddels wel. Maar het punt is, dat eerstgeboorterecht, dat komt later terug. Want in een bepaalde zin hebben wij ook een eerstgeboorterecht. In de symboliek van de Bijbel is Christus, zit nu aan de rechterhand van God, van de troon van God. Hij komt straks om als koning te regeren over deze aarde. Dan zal de hele aarde vol zijn van de heerlijkheid van Christus. Daar zien we nog niks van. Dat is straks, is toekomst, dat is vrederijk. Maar wat we wel zien, is dat God al begonnen is om een volk te creëren wat geschikt is om straks op die nieuwe aarde te zijn. Om er te regeren, om er te leven met Christus. Dat is de gemeente van de eerstgeborenen. Zo worden we genoemd in vers 23, komen we zo meteen op, dat zijn wij. Wij zijn in die zin eerstgeborenen van de schepping. De Heer Jezus is de echte eerstgeborene. Maar voordat de hele schepping nieuw wordt, worden wij als het ware als eerste opnieuw geschapen. Met onze wedergeboorte krijgen wij een natuur die past bij de nieuwe wereld waarin de Heer Jezus de koning zal zijn. En dat eerstgeboorterecht, die plannen van God, dat zegel van God, dat stempel dat God met ons leven op ons leven drukt, dat is de belofte waar het over gaat hier. Esau, die had daar geen interesse in. Die vond die plannen van God en die toekomst was veel te ver weg. Liever vandaag een goede pan soep, of linzengerecht, of bonenschotel, of wat het ook mogen zijn, dan straks al die zegeningen van God. Terwijl het juist in het geloof gaat om die toekomst, om die zegeningen van God, die we nog niet zien, maar nu al wel in het geloof ons eigen kunnen maken. Nou, deze Esau, zinnetje, u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats voor berouw, hoewel hij die met tranen zocht. Daar wordt dus verwezen naar de list die Jacob heeft toegepast om zich als Esau te vermommen toen Isaac op hoge leeftijd zijn zegen wilde geven aan zijn zonen. En hij vervolgens nog 14 jaar leefde. Vers 18. Nou krijgen we weer een wat moeilijker stukje, maar wel heel belangrijk. Want hier wordt eigenlijk in symboliek nog eens samengevat waar het nou eigenlijk over gaat in de Hebreeënbrief. En het wordt samengevat met twee bergen. De berg Sinaï en de berg Sion. De berg Sinaï is de letterlijke berg waar Mozes ooit de 10 geboden, de wet van God, heeft ontvangen van de Heere God. En de berg Sion is geen letterlijke berg, maar is een geestelijke berg. Dat is het bestel van het nieuwe verbond, waar de zegeningen uit voortkomen, waar wij vandaag de dag van genieten. Sinaï bracht het Jodendom voort. Sion brengt ons geloof in de Heer Jezus en de christelijke zegeningen voort. En dat is nogal een verschil. Die Joodse christenen, dat waren Joden, die waren christen geworden en die neigden ernaar om terug te gaan naar het Jodendom. En nu gaat de schrijver nog eens heel scherp die twee werelden naast elkaar zetten. En dan begint hij te verwijzen naar de wetgeving, naar Exodus 19. Vers 18 staat, u bent niet genaderd tot de tastbare berg en het brandende vuur, tot donkerheid, duisternis, onweer, bazuingeschal en een geluid van woorden, waarvan zij die ze gehoord hadden smeekten dat het woord niet tot hen zou worden gericht. Dit verwijst dus allemaal naar de wetgeving. Als je die geschiedenis leest van de wetgeving en hoe dat ging. Bij die berg Sinaï was het volk Israël. En dat was een angstaanjagend gebeuren. Er is een soort misvatting in het christelijk geloof dat, ik zal een beetje chargeren, dat die berg Sinaï zich in het schiereiland Sinaï bevindt. En dat het gewoon een normale berg is, die je kan beklimmen met een gids. Veel waarschijnlijker is dat de berg Sinaï niet daar lag, maar aan de andere kant van de Rode Zee, in het Arabische gedeelte. En daar heb je een aantal vulkanen. Want de beschrijving die je vindt in Exodus 19, die lijkt sprekend op de verschijnselen die je hebt als een vulkaanuitbarsting is. Nu heb je weer de Etna die pruttelt, die cirkelvormige rookwolken geeft. Dat is heel aardig, er was een filmpje gisteren op NOS. Maar als een vulkaan uitbarst, dan schudt en beeft de berg. Dan heb je geluiden, het geluid van bazuingeschal is ook een geluid, zo'n grommend, toeterend geluid wordt door die vulkaan ook veroorzaakt. En als je aan zo'n voet van een vulkaan staat, dan denk je ook niet van kom, laten we die berg eens even beklimmen. Dan draai je om en dan wil je wegwezen. En dat is hoe die verschijning van God was aan Israël. En het volk beefde zo erg dat ze tegen Mozes zeiden van Mozes, wij geloven het verder wel, wil jij voor ons die berg opgaan? Want wij durven dat niet. En Mozes ging dus namens het volk die berg op en hij was daar in de aanwezigheid van God. Dan heeft God een verbond met hem gesloten, heeft hij die wet gekregen en kwam hij dus weer naar beneden. Maar dat is dus het beeld van Sinaï. Dat is dus het beeld van het Jodendom. Dus eigenlijk wat de schrijver hier zegt is van kijk, als je teruggaat naar het Jodendom, dan ga je eigenlijk terug naar het angst, de angst en het beven aan de voet van die berg Sinaï. En dat je God ziet, maar zo'n angstaanjagende God, dat je eigenlijk niet naar boven durft te klimmen om zelf God te ontmoeten. Dus waarom wil je ooit terug naar het Jodendom? Dan zoek je juist iemand anders om dat voor je te doen. Vers 20, ze konden niet verdragen wat geboden werd. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. En zo vreselijk was het gezicht dat Mozes, zelfs Mozes zei, ik ben vol vrees en ik beef zeer. Dus de dieren, die mochten de berg niet aanraken. Die berg was heilig, dat ook in het Oude Testament. En zelfs Mozes, die was ook bezorgd om daar die berg te beklimmen. Dus als je terugkeert naar het Jodendom, is dat eigenlijk wat je kiest. Dan kies je die godsdienst waarin God zich hult in vuur en in donkerheid en in wolken en het moeilijk is om hem te naderen. Maar vers 22, u bent genaderd tot iets anders, tot een geestelijke berg, tot een heel ander bestel, het bestel van het christelijk geloof, de berg Sion. En die wordt dan beschreven met 7 dingen, waarvan het eigenlijk een soort chiastische structuur heeft. En dat wil zeggen een soort 1 en het 7e horen bij elkaar, 2e en het 6e, en het 3e en het 5e. En het 4e is het centrum. En als we zo langs lopen in vers 22, het eerste staat de stad van de levende God, het hemels Jeruzalem. En tweede, tot 10.000 van engelen, de algemene vergadering. Het derde, tot de gemeente van de eerstgeborenen die de hemelen staat opgeschreven. Het vierde, het centrum, je bent genaderd tot God, de rechter van allen. Het vijfde, tot de geesten van de tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen. Het zesde, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. En het zevende, tot het bloed van de besprenkeling dat beter spreekt dan Abel. Nou, eigenlijk geven deze 7 dingen een opsomming van wat het is om het christelijk geloof te belijden. Wat maakt het christelijk geloof nou anders dan het Jodendom? Nou, deze 7 dingen, als we zo langslopen. We zijn genaderd, niet tot die berg Sinaï, maar we zijn genaderd tot allereerst de stad van de levende God, het hemels Jeruzalem. Dat wil zeggen dat onze bron niet op aarde ligt in het aardse Jeruzalem, waar die Joodse christenen zich aan vastklampten. Die tempel stond er nog. Maar het hemelse Jeruzalem, dat God een hemelse stad heeft, die hij voor ons bereid heeft, net als hij die voor Abraham bereid had. En Abraham die hoopte die stad mee te maken toen hij uittrok uit Ur, heeft die stad nooit ontvangen, zegt Hebreeën 11, maar het bleef de belofte van God. Nou, wij hebben die stad wel. Het is de stad waar wij toe behoren, dat hemelse Jeruzalem. En dat is een symbool voor de zegeningen die verbonden zijn met de hemel. En we zijn genaderd tot 10.000 van engelen De algemene vergadering. Als we een hemelse aard hebben, een hemelse omgeving waar we christen zijn, dan zijn ook de engelen dienstbaar aan ons. In Hebreeën 1 hebben we het al gezien dat de engelen dienende geesten zijn, en Hebreeën 2, uitgezonden ten behoeve van hen die de behoudenis zullen beërven. Wij zijn genaderd, ook in die zin, tot de engelen van God, want God heeft zijn engelen uitgezonden om ons, die geen slaven en geen engelen en geen dienaren zijn, maar zonen, te bedienen. En het derde, we zijn genaderd tot de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen staan opgeschreven. Esau was een eerstgeborene en hij heeft dat verkocht. Wij zijn ook eerstgeborenen. En niet eerstgeborenen van Jacob of eerstgeborenen van wie dan ook. Maar eerstgeborenen in het gezin van God. En onze namen zijn opgeschreven in de hemel. Wij horen bij de hemel. Wij krijgen straks de schatten van de hemel door de Vader aangereikt. Dat is wat het christelijk geloof voor ons in petto heeft. En dan het middelpunt, het vierde. We zijn genaderd tot God. Dat jodendom, dat ging erom, hoe kan je God dienen? Maar je kon nimmer en nooit tot God naderen. Die Bersinaï, die was zo angstig en zo donker en zo bedreigend dat niemand die berg wilde beklimmen. En die tempel in Jeruzalem, die was zo gesloten, daar kon niemand toe naderen. Maar wij zijn wel genaderd tot God. In Christus hebben wij een open voorhangsel, Hebreeën 10. We hebben de toegang in hem om tot de troon van de genade, de troon van God te naderen. Wij zijn genaderd tot God, de rechter van allen. Dus alles wat in het jodendom niet kon, dat is in het christendom wel het geval. Wij hoeven niet achter een hekje te blijven staan om te kijken hoe iemand anders voor ons tot God nadert. Wij mogen zelf tot God naderen. Zoals de Heer Jezus zegt, de Vader zelf heeft u lief. We mogen in zijn naam bidden en de Vader neemt ons aan in de naam van de Heer Jezus Christus. Het vijfde, vers 23, we zijn genaderd tot de geesten van de tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen. Dus dat derde, dat was de gemeente van de eerstgeborenen. Maar die bestaat als het ware uit twee groepen. Die bestaat uit christenen die vandaag de dag nog op aarde leven en christenen die de eindstreep behaald hebben en in de hemel terechtgekomen zijn en daar wachten. Het beeld van die wedloop. En we zijn genaderd tot Jezus, het zesde, de middelaar van een nieuw verbond. Dat oude verbond, dat was gecentreerd rondom de engelen. De wet was gegeven door de hand van engelen. Staat op verschillende plaatsen in de Bijbel. God gebruikte engelen om de wet te geven aan Israël. Maar onze toegang tot God, die is hoogst persoonlijk gerealiseerd door de Heer Jezus Christus. Hij is de middelaar van een nieuw verbond. Het verbond wat mensen in relatie met God brengt. En tot slot, we zijn genaderd tot het bloed van de besprenkeling dat beter spreekt dan Abel. De grondslag dat wij God mogen kennen en tot God mogen naderen, die ligt in het bloed van de Heer Jezus Christus. Hebreeën 9 ging daarover, over het offer en de bloedstorting van de Heer Jezus. En hier wordt gezegd, het is bloed wat beter spreekt dan Abel. Enig idee waarom dat zo er staat? Hier zo staat? Bijbel vasten.
Ja, ik vraag je over dat oude verbond. Je zei dat het oude verbond, dat berust op engelen die de wet geven. Maar is het oude verbond niet berustend op offers?
Ja, nee, mee eens. De offers, dierenoffers, speelden daar een rol in. Ja. Waar ik op doelde is dat de wet zelf door bemiddeling van engelen aan Mozes was gegeven. Nee, er staat een paar keer in Galaten en ik weet niet of het ook in Handelingen staat, maar dat God engelen gebruikt heeft om die wet aan Mozes te geven. Dus engelen speelden daar een rol in. Ja, maar ze moeten zo even opzoeken waar dat ook alweer stond. Ja. Dus moet ik nu bladeren dan. Terwijl wij de wet, ja, de relatie met God, die krijgen we direct uit de handen van de Heer Jezus. Op grond van het bloed van het nieuwe verbond hebben wij de toegang tot God. En dat is dus iets wat anders is dan het oude verbond. Het oude verbond is eigenlijk de toegang tot God. Maar vervolgens werden er zoveel barrières toegevoegd. Paaltjes, hekjes om de berg. Offers die je eerst moest brengen. Gordijnen, voorhangsels, priesters. Allerlei barrières. Dat aan de ene kant God wil zich laten kennen, maar je kon hem nooit bereiken. Dat is eigenlijk de boodschap van het Jodendom. En het christelijk geloof is, er is geen enkele barrière meer. De Heer Jezus neemt ons bij de hand om direct in de aanwezigheid van God te komen. Maar goed, even terug naar die vraag. Het bloed dat beter spreekt dan Abel. Wat was dat ook alweer? Wat zegt God tegen Kain?
Abel heeft geen bloed vergoten.
Nee, maar... Maar wat zegt God tegen Kain? Als die hem opzoekt in Genesis 4. Het bloed van uw broer roept van de aardbodem. Met andere woorden, van Kain had Abel gedood. En dat bloed, dat riep, zo staat het er, tot God om wraak. En hier staat ook dat het bloed van de Heer Jezus roept vanaf de aardbodem. Maar dat niet om wraak, maar om verzoening. Het bloed van de Heer Jezus, dat roept tot God om ons te zegenen. Om ons op grond daarvan die toegang tot God te geven. En dat is de zegen die verbonden is met het nieuwe verbond. Wij hoeven niks te doen, maar het is allemaal al gebeurd. Nou, dan wordt er weer een verwijzing gedaan in vers 25 naar het Oude Testament.
De tekst over die bemiddeling door engelen, of de engelen die het aan de bemiddelaar hebben gegeven, dat is Galaten 3 vers 19.
Galaten 3 vers 19, zoek hem even op. Daar staat, waart u dan de wet, ter wille van de overtreding, werd zij erbij gevoegd? 3 vers 19? 4 vers 19. De wet die door engelen werd verordend. Ja. En Handelingen 7, vers 38, staat de verwijzing bij. Pakken we hem meteen even bij. In de woestijn met de engel die tot hem sprak op de berg Sinaï. En vers 53. De wet die door de beschikking van de engelen hebt ontvangen en niet gehouden. Dus op verschillende plaatsen staat dat de wet aan Israël gegeven is door middel van engelen. Dus zelfs God zijn volk niet direct die geboden heeft gegeven, maar allerlei bemiddelaars. Hè, God gaf het aan de engelen en de engelen die gaven het aan Mozes. En Mozes die gaf het dan weer de priesters en de priesters leerden het aan de mensen. En dan zie je eigenlijk de afstand die in het Jodendom bestond tussen God en zijn volk.
Dus Mozes sprak niet met God, maar met engelen?
Nou, van Mozes staat er wel dat hij met God sprak.
Oké, maar de wet kreeg hij via de engelen?
Ja, die werd door God geschreven en kennelijk heeft God die door middel van engelen aan Mozes aan het volk gegeven. Ja.
In Hebreeën 2 vers 2 is ook een verwijzing.
Even kijken, staat het er ook? Ja. 2 vers 2, als het woord door engelen gesproken vaststond. Dat is ook daar, het woord door engelen gesproken, ook die wet. Ja. Dus dat geeft maar aan hoe het Jodendom in elkaar zit. Ook vandaag de dag nog, hè, het Jodendom is nog steeds een door God ingestelde godsdienst. Maar niet met de opening en de zegeningen van het christelijk geloof. En vandaag de dag, als je als Jood God wil leren kennen, dan moet je echt de Heer Jezus aannemen. Vers 25 dan weer een vermaning. Als zij niet ontkomen zijn die hem afwezen, die op aarde goddelijke aanwijzingen gaf, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van hem die van de hemelen spreekt. Met andere woorden, in het Oude Testament strafte God al als je Mozes niet naar Mozes luisterde. Hoe is het dan met als wij vandaag de dag niet naar de Heer Jezus willen luisteren. Als wij hem als het ware weer de rug toekeren, wat die Joodse christenen deden. En dan komt er weer een profetie, vers 26. Toen deed zijn stem de aarde wankelen. Gaat over de berg Sinaï. Toen God daar donderde, toen beefde de berg. En dan komt er een citaat uit Haggai. Maar nu heeft hij beloofd en gezegd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde doen beven, maar ook de hemel. Dus dit is een citaat uit Haggai. Haggai zegt van vroeger heeft de berg Sinaï gebeefd toen God de wet gaf. Maar straks zal ik nog een keer een beving brengen. En niet alleen een beving van de aarde, maar ook een beving van de hemel. De aarde en de hemel die zullen als een boekrol verdwijnen als God zijn nieuwe koninkrijk zal vestigen. Vers 27, dit nog eenmaal, die profetie van Haggai, dat beven van de hemel, wat verbonden is met het nieuwe verbond. Het beven van de berg en van de aarde was verbonden met het oude verbond. Het beven van de hemel is verbonden met het nieuwe verbond. Dit nog eenmaal duidt de verandering van de wankelbare dingen aan, opdat de dingen blijven die niet wankelbaar zijn. Dus hier staat dat er nogmaals een moment zal komen dat God de hele boel zal opschudden. Zoals de berg Sinaï toen beefde, zo zal straks de hele schepping beven. En dan blijven alleen die dingen die niet wankelbaar zijn. En wat is niet wankelbaar? Wij zijn niet wankelbaar. Want wij hebben ons geloof gevestigd op Jezus Christus, die het centrum zal vormen in dat nieuwe koninkrijk wat God zal oprichten. En het staat in vers 28, laten wij dus, daar wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, de genade vasthouden. Met andere woorden, wij horen bij de niet wankelbare dingen. Want wij hebben ons vastgeklampt aan het enige vaste punt in de kosmos, in de schepping. En dat is Jezus Christus. Al het andere zal uiteenvallen. Het enige wat blijft is Jezus Christus. En wij zijn tot dat nieuwe bestel waar hij centraal staat, zijn wij genaderd. Dat is ons christelijk geloof. Laten we daarom, vermaning vers 28, de genade vasthouden. En laten wij daardoor God dienen op een hem welbehagelijke wijze, met eerbied en ontzag. Immers onze God is een verterend vuur. Dat is ook weer zo'n tekst die we in de evangelische wereld niet al te vaak citeren. En er zijn ook niet zo heel veel van die halleluja liedjes in de opwekking die dit bezingen. Maar het staat er wel. En in feite, wat hier staat, is van kijk, in het oude verbond was er angst en beven om tot God te naderen. En wij mogen met vrijmoedigheid tot God naderen, Hebreeën 10. Maar dat wil niet zeggen dat wij alle eerbied voor hem opzij moeten zetten. We hebben nog steeds van doen met een machtige God, de schepper van de hemel en aarde. Weliswaar onze Vader in de Heer Jezus, de koning van de wereld, degene die ons verlost heeft. Maar tegelijkertijd is en blijft onze God een verterend vuur. Hij is de heilige God en er kan geen zonde door de vingers zien. Daarom staat er, jaagt naar de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien. Dat hadden we gezien in vers 14, jaagt naar de heiliging. Dat is belangrijk, dat is een onderdeel van je christelijk geloof. Dat is hoofdstuk 12. Dan gaan we 13 ook nog doen. Maar zijn er nog vragen of opmerkingen? Het is een pittig hoofdstuk. Maar dezelfde lessen en dezelfde principes die we vaker gezien hebben, die worden hier nog een keer samengevat. En er worden wel een paar nieuwe dingen aan toegevoegd. Maar het is vooral vermaning, aanmoediging. Omdat wat we gezien hebben, die offers van Christus en die positie van Christus, die meer is dan Mozes en Aaron, noem maar op, omdat handen en voeten te geven in je leven. Hoofdstuk 13. Nou, dat gaat eigenlijk verder. Hè? Als we dit hebben, betekent dat, als wij bij Christus horen, betekent dat, dat dat ons leven gaat doordringen. En dat moet zich gaan uiten. In ieder geval op een aantal vlakken. Allereerst de broederliefde. De broederliefde is de liefde voor je broers en zussen in het geloof. Die is heel belangrijk. Het tweede, de gastvrijheid. De gastvrijheid niet, want daardoor hebben sommigen onwetend engelen gehuisvest. En of het engelen zijn of dat het gewoon boodschappers gaat. Maar de bedoeling is dat we gastvrijheid betuigen. En dat was in het oosten nog veel belangrijker dan bij ons. Daar als je bij iemand op welk moment van de dag ook binnenkwam, dan maakte die tijd voor je vrij, ging een maaltijd bereiden. Want dat stond heel hoog in het aanzien. Vandaag de dag zijn wij wat minder gastvrij. Het is onze cultuur niet. Maar dit is wel heel belangrijk voor God. Dat we ons openstellen voor de mensen om ons heen die bij ons langskomen. Het derde, denk aan de gevangenen alsof u medegevangene was. Het gaat dan niet over criminelen, tenminste, daar mag je ook aan denken. Maar het gaat hier vooral om gevangenen, diegenen die voor het evangelie in de boeien gesloten waren. Die hun geloof bekocht hebben met gevangenschap en met lijden en met martelingen. En daar mogen we mee meelijden, daar mogen we aan denken, daar mogen we voor zorgen. Het zou zomaar kunnen zijn dat ook die gevangenen niet verzorgd werden en dat je daar ook als andere gelovigen eten moest brengen, zodat zij konden overleven. Aan hen die mishandeld worden, alsof u ook zelf in het lichaam mishandeld was. Het vierde, laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksleven onbezoedeld. Want hoe eerder zijn overspeler zal God oordelen. Dat geldt dus ook op moreel gebied, in je relatie met je man of met je vrouw. Hoereerders en overspelers, hoererij is alles wat seksuele geslachtsgemeenschap met zich meebrengt buiten het huwelijk. En overspelers is seksuele gemeenschap met iemand anders behalve je eigen huwelijkspartner. En dan staat er, want hoereerders en overspelers zal God oordelen. In lijn met zoveel teksten in het Oude Testament. Laat uw wandel zonder geldzucht zijn. Dat is wat voor Nederlanders in deze tijd. Geldzucht. In 1 Timotheus 6, daar staat ook dat de geldzucht de wortel van alle kwaad is. Niet geld hebben, rijk zijn, is de wortel van alle kwaad. Zo zeggen wij dat, geld is de wortel van alle kwaad. Nee, Paulus noemt het geldzucht. Als je geld hebt, is dat een zegen. Zoals Agur dat zegt. Wie was Agur ook alweer? Spreuken 30. De spreuken van Agur. Eén hoofdstukje. Maar die zegt ergens van Heere God. Maak mij niet te rijk. Want dan word ik misschien overmoedig en heb ik u niet meer nodig. Maar maak me ook maar niet te arm. Want dan ga ik u vervloeken. Een beetje het goede midden. En dat is natuurlijk ook het probleem van christelijk Nederland. Is dat we of te rijk of te arm zijn. En als je geen geld hebt of weinig geld, dan is die geldzucht, die doet heel veel. Vandaag kan je heel snel rijk worden met bitcoin en met filmpjes en al die beleggingsadviezen. En menigeen die stort zich erin en die wordt in armoede gehuld daarna. Geldzucht. Laat uw wandel zonder geldzucht zijn en wees tevreden met wat u hebt. Dat is wat God je geeft. Want hij zelf heeft gezegd, ik zal u geenszins begeven en u geenszins verlaten. Fantastisch, hè? Dat God zegt, die bezittingen die mag je loslaten. Want het grootste bezit wat je kunt hebben, dat heb je al. Ik zelf. De Heer Jezus is bij ons. Hij zelf heeft gezegd, ik zal u geenszins begeven en u geenszins verlaten. Ik ben bij je. Dat staat op verschillende plaatsen in het Oude Testament. Maar dat is wat wij ons mogen toe-eigenen. Als wij genaderd zijn tot God, dan nadert God ook tot ons. En dan komt hij in ons leven. En dan wil hij ons leven vullen met zijn vrede en met zijn aanwezigheid. En dan worden de prioriteiten in je leven anders. Dan ga je niet meer voor geld, dan ga je niet meer voor allerlei andere dingen. Maar dan wil je je leven inrichten voor hem. En dat is wat de schrijver ons zo wil meegeven, dat we daarna mogen jagen. Die aanwezigheid van God in ons leven, die God die zijn zoon naar de wereld gezonden heeft om ons aan zijn hart te brengen. Zodat wij vrijmoedig, vers 6, mogen zeggen, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij aandoen, psalm 118. Dit is een psalm, psalm 118 is De laatste psalm uit het grote Hallel, wat tijdens de paasavond gezongen werd. Met deze tekst heeft de Heer Jezus op de lippen ook is hij Gethsemane binnengegaan. De Heer is mijn helper en ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? En het heeft hem op het kruis gebracht. Maar deze tekst mogen wij nu toepassen, ook als we lijden ondergaan, ook als onze bezittingen worden geroofd, ook als we ziekte ervaren. De Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? Ten diepste kan niemand ons raken, omdat wij geborgen zijn in die hemelse stad, in dat hemelse Sion, gegrond op de beloften die God gegeven heeft na het offer van zijn Zoon, omdat God zelf in ons leven gekomen is. Wat zal een mens ons dan kunnen aandoen? Dan weer praktisch vers 7. Houdt uw voorgangers in herinnering die het woord van God tot u gesproken hebben en volgt terwijl u het einde van uw wandel beschouwt hun geloof na. Maar die voorgangers worden twee keer genoemd. Die worden hier genoemd en die worden later nog een keer genoemd in vers 17. In vers 7 gaat het over voorgangers die dood zijn. In vers 17 gaat het over voorgangers die leven. Voorgangers die dood zijn, dat zijn dus de mensen die voor ons geleefd hebben en het geloof hebben beleefd en hebben laten zien. En het geloof hebben gehouden. Zoals Paulus die zegt in 2 Timotheüs 4, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden. En nu ligt de krans van de gerechtigheid voor mij klaar. Die geloofshelden uit Hebreeën 11, die ook die strijd gestreden hebben. Maar ook de mensen in onze eigen omgeving, die die eindstreep gehaald hebben. En dan zegt de schrijver hier, houd ze in herinnering. Zij die het woord van God tot u gesproken hebben. En volgt, terwijl u het einde van uw wandel beschouwt, hun geloof na. We hoeven niet alleen maar naar die geloofshelden van Hebreeën 11 te kijken. Naar David en naar Mozes en naar Abraham. We mogen ook kijken naar de mensen om ons heen die weggevallen zijn, maar die het geloof hebben uitgeleefd en zich daarin hebben vastgeklampt. En dat mogen we ook naleven. En dan staat er in vers 8, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. De meest misbruikte tekst van het christelijk geloof, denk ik. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. God is dezelfde. De Heer Jezus is dezelfde vroeger en vandaag en in de toekomst. Dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus gisteren en heden en de toekomst altijd hetzelfde doet. Vandaag de dag geeft God zegen als je bij hem komt. Maar straks op de grote witte troon geeft hij oordeel als je tot hem komt. Dan is het te laat. Er zijn heel veel voorbeelden in het Oude Testament dat God op het ene moment het ene zegt en dan is het goed om het te doen. En een volgend moment, als je dat doet, is het niet meer goed. Het is niet zo dat omdat Jezus altijd dezelfde is, dat hij op alle momenten in het leven hetzelfde van je vraagt. Een mooi voorbeeld is het schuilen in Jeruzalem. Ten tijde van de Babylonische legers, dan zegt de Bijbel van ga naar Jeruzalem, doe de poort dicht en blijf daar. Want de stad zal gespaard zijn. En dat gebeurt ook, want die legers die trekken verder. Maar 150 jaar later, als de Babylonische legers voor de deur staan, dan zegt God bij monden van Ezechiël, daar moet je die stad ontvluchten, want hij zal vallen. God is wel dezelfde, maar hij doet niet altijd hetzelfde. En je hebt geestelijk inzicht nodig om te weten wat God vandaag de dag doet. Om met deze tekst genezing te claimen, of zegen te claimen, of rijkdom te claimen, of het gebed van Jabes, whatever dat is, te claimen. Dat is allemaal niet hoe het werkt. Want God is wel hetzelfde, maar hij is ondoorgrondelijk. En zijn wegen zijn complex. En zoals het zullen we zo meteen zien, vroeger moest je in Jeruzalem zijn. Want in Jeruzalem stond die tempel. God is dezelfde. Maar we zullen straks die tekst tegenkomen dat de schrijver zegt, nou moet je Jeruzalem uitgaan. Daar is het niet meer. De Heer Jezus is niet meer in die tempel te vinden in Jeruzalem, maar die is buiten de legerplaats te vinden. Met andere woorden, wij moeten ons niet richten op een patroon, op een mantra, op iets wat we gewend zijn. We moeten ons richten op God. We moeten zijn plan voor vandaag de dag, voor ons leven, proberen te leren kennen. En dat in de praktijk brengen. En tegelijkertijd is God dezelfde. In de zin dat hij een genadige, liefdevolle God is. Die zijn zoon gegeven heeft om ons tot hem te brengen. Dat verandert niet. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat we vandaag meemaken, dat het precies is zoals vorig jaar en volgend jaar, dat God er altijd op dezelfde manier in zit. Dat staat er ook. Ja. In 1 Samuel 15 staat het zelfs, op een moment staat er dat God berouw had. En een paar versen verder staat er dat God nimmer berouw kan hebben. Dus in die zin, God is veel complexer dan wij vaak denken. Ook weer, ik ben toch aan het afgeven op Evangelisch Nederland. maar we hebben God in een doosje zitten. weten precies hoe God is. En wij kunnen haar fijn iemand anders uitleggen wat God denkt, wat God vindt en wat God doet. Maar als de Bijbel één ding leert, is dat we dat helemaal niet kunnen. Dat God ondoorgrondelijk is. En hij soms alleen maar achteraf, en misschien soms zelfs pas in de hemel, kunt weten wat zijn plan was en hoe hij handelt en waarom hij zo handelt. En dat is het ondoorgrondelijke van God. En dat blijft. Hij is dezelfde God, maar hij is daarin ook ondoorgrondelijk.
Ja, het wordt vaak misbruikt dat ze zeggen, mensen moeten genezen worden, want God is hetzelfde.
Ja, in de tijd van de Heer Jezus gaf God genezing en hij is dezelfde, dus vandaag wil hij ook genezen. Ja, het is een hele simplistische logica, ja. Dus,
ja. Maar ja, in de tijd van de Heer Jezus werd niet iedereen genezen. Nee,
sterker in de tijd van Paulus al niet meer. Nee, en die genezingen, die wonderen vind je sowieso maar grotendeels bij drie perioden in de Bijbel. De tijd van Mozes en Jozua, Elia en Elisa en de tijd van de Heer Jezus, het begin van de apostelen. En de rest van de geschiedenis vind je maar heel weinig wonderen. Het gebeurt wel eens, maar het is ook heel erg gekoppeld aan een verandering van bestel. De tijd van Mozes om het Jodendom in te luiden, dat God dat bevestigt met wonderen. In de tijd van Elia en Elisa, als het gaat om het Joodse geloof versus de Baaldienst. In de tijd van de Heer Jezus en de handelingen is het de gemeente. God moet je vandaag de dag zoeken in de gemeente van Jezus Christus. En als dat eenmaal bevestigd is, dan is het voorbij. Je hoort het wel eens van zendingsgebieden, dat daar nog wonderen gebeuren. En dat kan ik me ook voorstellen, want het is ook wel bijbels dat God, wat in Hebreeën 2 staat, God dan meegetuigt. Door tekenen en wonderen. Als dat zin heeft. Maar vandaag de dag in Nederland, ja, we hebben de Bijbel, we hebben Gods getuigenis. Waarom zou God nog een keer moeten duidelijk maken dat Jezus zijn zoon is, dat hij die gegeven heeft, dat de Bijbel Gods woord is? Dat weten wij al. En dan geldt het eerder wat die rijke man tegen Lazarus, of tegen Abraham zegt, van laat een engel komen of laat Lazarus komen en laat hij mijn familie eventjes waarschuwen. Nee, dat maakt niet uit. Dan zou er iemand uit de dood terugkeren. Dat maakt allemaal niet uit. De mensen zijn zo bezig met hun eigen plannen, hun eigen gedachten. Dat getuigenis zal niet overkomen. En datzelfde gevoel heb ik ook wel eens met wonderen. Hoeveel mensen komen er nu echt tot geloof als er hele grote wonderen plaatsvinden? Is dat iets waardoor wij plotseling denken van ja, daar moeten we bij Christus voor zijn? Ja, dat is Hebreeën 12, hè? Dus dat we, ja. Ja. Goed, nog een klein stukje te doen. Laat u niet meeslepen door allerlei en vreemde leringen. Nou, dat is een tekst weer voor evangelische christenen. En ook voor reformatorische christenen en voor iedereen, hè? Want, ik denk op zich dat, wij lijken wel eens op de Atheners, die willen altijd wat nieuws horen. En dat hebben we vandaag ook wel een beetje met onszelf. Als iemand een nieuw punt in de kerk brengt, nog nooit zo gezien, fantastisch. Dat vinden we fantastisch. Maar voor je het weet, dan ga je van het pad af. En dan kom je bij iets wonderbaarlijks of iets wat niet klopt. De leringen, de vreemde leringen, ja, dat is een groot gevaar voor de kerk van Christus. Bijvoorbeeld het welvaartsevangelie, dat God je zegent met welvaart als je gelooft. Of genezingen, of noem maar op. Er zijn zoveel leringen, ook vandaag de dag, die ons van het pad af kunnen brengen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, waarvan zij die daarin wandelden geen nut hadden. Het gaat hier om genade en niet om spijzen. En hier wordt niet zozeer over die Hamankoekjes gesproken of wat dan ook, wat we eten. Hier gaat het vooral om spijzen die een rol speelden in de rituelen van het Joodse geloof. Het gaat erom dat je de genade van God ontvangt en niet door dingen te doen uit religieuze motieven tot God komt. En dat gaan we nu zien, want in vers 10, daar wordt gezegd, we hebben een altaar waarvan zij die de tabernakel dienen geen recht hebben te eten. Eigenlijk worden in deze versen, de komende versen, worden gezinspeeld op twee soorten offers. Het vredeoffer en het zondoffer. Het vredeoffer, dat vind je in Leviticus 3, dat is het offer wat je bracht als je vlees wilde eten. Ik zeg het even heel plastisch. Je mocht niet zelf een dier doodmaken. Dan moest je met het dier naar de tabernakel gaan. De priester slachtte het dier. En die pakte daar een deel van het dier, het vet, en dat offerde hij aan God. En de rest van het dier mocht je mee naar huis nemen. En de huid daar was voor de priester. Dus dan zie je, als er een dier een offer gebracht werd, dat God zijn deel neemt en de offeraar nam zijn deel. Dat is het vredeoffer. Dus God en mensen hebben allemaal deel aan datzelfde offer, genieten van datzelfde offer, wat natuurlijk symbolisch, typologisch heen wijst naar de Heer Jezus. Het zondoffer is het offer wat je brengt als gezondigd is, specifiek op de grote verzoendag. Dat is het offer wat voor het volk, de bok die voor het volk geofferd werd, waarvan het bloed in het heiligdom werd gebracht. En die andere bok die werd dan werd weggestuurd en de rest van het bok werd met vuur verbrand. Nou, die twee offers die worden hier genoemd. Vers 10. We hebben een altaar waarvan zij die de tabernakel dienen geen recht hebben te eten. In de Bijbelse tijd kon je alleen vlees eten als je dat dier in de tabernakel bracht. Dus je at eigenlijk van het altaar, dat vredeoffer. Dat is de verwijzing hier. Nou zegt de schrijver hier, van ja, maar dat geldt ook voor ons. Wij hebben ook een altaar. We hebben ook iets waarvan wij eten. Het zijn geen spijzen die uit de Joodse eredienst komen. We hebben een geestelijke spijze, geestelijk voedsel. En dat is verbonden aan een ander altaar. Dat is verbonden aan een altaar waarvan zij die de tabernakel dienen geen recht hebben te eten. Want het is een altaar wat niet bij de tempel hier op aarde hoort, maar als het ware een altaar wat in de hemel staat. Wat in dat hemelse heiligdom staat, waarvan we in Hebreeën 9 gezien hebben dat er is en daar de Heer Jezus is ingegaan. Vers 11, want van de dieren, nu komt het zondoffer, want van de dieren waarvan het bloed voor de zonde door de hoge priester in het heiligdom gedragen wordt, daarvan worden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Dus op de grote verzoendag werd ook die geit geofferd, werd het bloed in het allerheilige gebracht en het lichaam, het karkas, dat werd verbrand. Nou zegt de schrijver hier, van dat gebeurde daar vroeger in het Jodendom. En nu komt de toepassing, vers 12. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Dit is een hele bijzondere toepassing. Wat de schrijver hier doet, hij zegt van kijk, op de grote verzoendag werd die bok geofferd, het bloed werd het heiligdom ingebracht. Dat spreekt van het bloed van de Heer Jezus, wat in het heiligdom voor God verzoening heeft gedaan. Maar dat lichaam, dat karkas van die bok, dat werd buiten de poort verbrand. Buiten de tabernakel. Dat was onheilig. Dat moest op een onreine plaats, zo gezegd, weggedaan worden. De toepassing is, de Heer Jezus heeft ook op een onreine plaats buiten Jeruzalem heeft hij geleden. Golgotha lag buiten de muren van Jeruzalem. Hij heeft niet zijn leven gegeven op het tempelplein. Wat de Satan op een gegeven moment nog zei, van spring daar naar beneden. De engelen die dragen, dus de engelen die dragen, dan was hij daar te pletter gevallen. Dat is er niet gebeurd. Hij heeft geleden buiten de poort. Buiten het systeem van het Joodse geloof. Want dat Joodse geloof had afgedaan. De consequentie is dus, vers 12, daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen buiten de poort geleden, laten wij daarom tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, terwijl wij zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Met andere woorden, beste Joodse gelovigen, de Heer Jezus heeft buiten de muren van Jeruzalem geleden. Het wordt tijd dat jullie je biezen pakken en ook Jeruzalem de rug toekeren. Volgens de geschiedschrijving, toen de Romeinse legers Jeruzalem met de grond gelijk maakten, waren er geen christenen in de stad. Het zou zomaar kunnen zijn dat die op grond van deze tekst de stad ontvlucht hebben. Want hier zegt God eigenlijk dat aardse Jeruzalem heeft voor mij afgedaan. Dat aardse Jeruzalem hoort bij dat aardse Sinaï. Dat hemelse Jeruzalem, die hemelse stad, Die hemelse belofte, daar moet je voor gaan. En dat heeft niet te maken met die tempel in Jeruzalem, maar dat heeft te maken met een geestelijke tempel, een geestelijke wereld, waar je door gebed en door aanbidding toegang toe krijgt. Door je de weg die de Heer Jezus heeft ingewijd. Laten we tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dus laten we niet meer zoeken in Sinaï, in Jeruzalem, wat men daar vindt. Maar laten we Jezus zoeken. En de Heer Jezus is daar niet te vinden. Terwijl we zijn sma dragen, dat wordt betekend van ja, die Joodse volksgenoten, ja, die zullen je verachten. Want je gaat niet meer naar de tempel. Maar het zijn keuzes die je maakt voor de Heer Jezus Christus. En er hoort smaad bij, er hoort verachting bij, maar het is niet anders dan wat de Heer Jezus destijds heeft ontvangen toen hij buiten de legerplaats leed. We hebben hier geen blijvende stad, wij zoeken de toekomstige, weer die link met Abraham, die stad verwachtte waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Hebreeën 12, wat we eerder gezien hebben, we zijn genaderd tot Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. Wij zoeken het toekomstige, wij zoeken de stad die God straks op deze aarde zal vestigen. Niet het aardse Jeruzalem, maar het hemelse Jeruzalem. En dan weer terug naar het vredeoffer, laten wij dan door hem voortdurend een lofoffer brengen aan God. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Dat lofoffer, dat is als je blij bent, als je vrolijk bent, als je God wil prijzen. Ook als je zo'n offerdier brengt als vredeoffer, dat is ook een manier om je dankbaarheid aan God te uiten. Dit is het offer wat de Heer Jezus van ons vraagt. Wij hoeven niet meer onszelf te geven om verzoening te doen voor onze zonden. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Romeinen 12 zegt, je mag je lichaam geven als een levend offer aan God in zijn dienst. En hier staat, je mag met je lippen een lofoffer brengen. De vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Als wij de naam van de Heer Jezus op onze lippen nemen, naar de mensen om ons heen, is dat een lofoffer. Is dat iets waarmee we de Heer Jezus loven. Waar we God iets mee brengen. We geven God als het ware iets terug van de gave van de Heer Jezus die hij aan ons heeft gegeven. En dan wordt het weer praktisch, vers 16. Vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welbehagen. Er zijn ook geloofsgenoten en die hebben het moeilijk. En daar mag je van delen. En als je het omgekeerde van geld zucht, is dat je je geld gaat delen met anderen. Vers 17, wees aan uw voorgangers, en dat zijn hier de levende voorgangers, gehoorzaam. En wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen als degene die rekenschap zullen afleggen, opdat zij dit met vreugde en niet zuchten doen, want dat is voor u niet nuttig. Het gaat dan over degene die leiding geven in de gemeente. En dan zegt Paulus in vers 18, bid voor ons, want we zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben, dat wij in alles goed willen wandelen. En des te overvloediger vermaan ik u dit te doen, opdat ik u des te spoediger word teruggegeven. Als dit Paulus inderdaad is die de brief geschreven heeft, dan was die hier waarschijnlijk in Italië in de gevangenis en dan wil hij teruggegeven worden, weer in vrijheid gesteld worden om te kunnen spreken. En dan krijgen wij nu iets wat we nog helemaal niet gezien hebben in deze hele brief aan de Hebreeën. Vers 20. De God nu van de vrede, die uit de doden heeft teruggebracht de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, door het bloed van het eeuwige verbond. Dan stop ik eventjes. Want wat staat hier wat we niet eerder gezien hebben? Ja, oké, dat. Zal het verder niet? Dat heb ik niet gecheckt. Zou ik moeten checken. Maar hier staat, hier wordt gesproken over de opstanding. Die uit de doden heeft teruggebracht. Want we hebben in de Hebreeënbrief heel veel dingen gezien. De eeuwige godheid van de Zoon. We hebben het gehad over het offer wat hij gebracht heeft. We hebben het gehad over zijn koningschap en zijn terugkeer. Maar die opstanding is eigenlijk nog amper aan bod geweest. En hier wordt die opstanding wel genoemd. De God van de vrede, die uit de doden heeft teruggebracht de grote herder van de schapen. Die voorgangers in vers 17 zijn herders. Maar uiteindelijk, onze dienst als herders is altijd ondergeschikt aan de dienst van de grote herder. De Heer Jezus wordt op drie manieren herder genoemd. Hij is de goede herder, die zijn leven geeft voor de schapen. Hij is de grote herder, zoals hij hier wordt genoemd, die in de opstanding er is. En hij is de overste herder, wat in 1 Petrus 5 staat. De oudsten, die zijn verantwoording schuldig aan de overste herder, de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus, door het bloed van het eeuwige verbond, hij heeft zijn bloed gegeven, maar hij is niet in de dood gebleven. Hij is opgestaan. Hij is een levende Jezus. En de God van de vrede heeft hem uit de dood teruggebracht. De boodschap is dus ook, beste Hebreeën, als jullie het met de dood zouden moeten bekopen, weet dat God bij machte is om jullie straks op te wekken uit de dood. Zoals ook Abraham, Isaac, bij wijze van spreken, zegt Hebreeën 11, uit de dood heeft teruggekregen. En dan komt de zegenbede, hij moge u volmaken in al het goede tot het doen van zijn wil. In vers 18, daar staat dat wij in alles goed willen wandelen. Wij willen wandelen tot eer van God. In vers 21 is het gebed dat God ons mag volmaken in het goede tot het doen van zijn wil. Het is wel grappig, in heel veel brieven wordt gesproken over de wil van God. Maar in elke brief is die wil van God net wat anders. Hier is het de wil van God dat wij in de voetsporen van al die geloofshelden wandelen en als het ware vasthouden aan die grote herder van de schapen die ons voorgegaan is, die ons leven wil leiden. En ook hier weer heb je het spanningsveld. Aan de ene kant willen wij dingen en tegelijkertijd is het God die daar doorheen moet werken. Vers 21, terwijl hij in ons doet wat voor hem wel behagelijk is door Jezus Christus. Dus in vers 18 willen wij wandelen, wij willen iets doen. Maar vers 21 zegt, ja, maar eigenlijk is het God die door jou heen werkt en jou de kracht geeft om te doen wat hij wil dat wij doen. Hetzelfde staat trouwens in Filippenzen 2, ook zo'n bekende tekst. Filippenzen 2, waar staat dat? Vers 12, daar staat, bewerk uw eigen behoudenis met vrees en beven, aan het eind van Filippenzen 2, vers 12. En onze verantwoordelijkheid om je in te spannen, om ja, je behoudenis te bewerken, alsof het van jou afhangt. Maar het volgende vers, vers 13, staat, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Uiteindelijk is het God die dat geeft en die het doet. En dat ga je achteraf zien, dat je het niet zelf gedaan hebt, maar dat God gewerkt heeft in je leven. Hier staat hetzelfde. Wij willen dingen, wij willen wandelen tot eer van God. Maar het is Hij, de Heer Jezus, die in ons doet wat voor Hem wel behagelijk is. Het is God die in ons doet wat voor Hem wel behagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Vers 22. Ik vermaan u, broeders, verdraagt het woord van de vermaning. Immers met weinig woorden heb ik u geschreven. Nou, weinig woorden, tot 13 hoofdstukken lang. Maar de boodschap is, beste Joodse broers en zussen, dit is een hard woord, een vermaning. Om dat toe te passen, om in te zien dat je op de verkeerde weg was. Maar ik bid dat je die vermaning ter harte neemt en daar iets mee doet. En dan vers 23, weet dat onze broeder Timotheus losgelaten is. Nog even een persoonlijk tintje. Als hij spoedig komt, zal ik met hem u zien. En een groet al uw voorgangers, alle heiligen. Uw groeten die van Italië zijn, de genade zijn met u allen. Amen. En zo groeten ook alle gelovigen uit Meppel, Havelte en omstreken u. De genade zij met u allen. Tot zover de Hebreeënbrief.